Welkom bij de Zoomcast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart.
Zo los hebben we het nog nooit gehad, mensen.
Ja, dat krijg je ervan. Nou, nog die kerstboom die ondondert en dan is het echt helemaal los.
Ja, dag beste mensen. Hartelijk welkom bij alweer de laatste Zoomcast van het jaar 2021. Nu het nog kan, zitten we gezellig bij elkaar. Ik zie Koen Peppelenbos, Roos Kusters en Bart Temme. Het volledige viertal is compleet. En we gaan weer een mooie aflevering tegemoet. Nou, 2021 is bijna voorbij. Wat was het voor literair jaar?
Voor de krant moest ik een top 3 maken. En toen moest ik heel erg lang nadenken over wat nou echt heel goed was. En dat zegt misschien iets over, ja, er zijn heel veel boeken, ja.
Heb je het dan over Nederlandse literatuur?
Ja, ik lees voornamelijk.
Oh, ja. Ja. Ja, nee, maar dat is jouw...
Dus, welke boeken hebben de top 3 uiteindelijk gehaald?
Moet je dat nu al zeggen?
Ja, want dit wordt toch pas later, denk ik.
Ja, kun je gerust verklappen.
Dan is het goed.
Ik had op 1 Helena Hoogenkamp.
Oh, wauw, wat leuk. Wat verrassend.
Ja. En op 2 Arno Grunberg.
Oh.
Die schijnt een prijs te hebben gehad.
Ja, daar heb je iets mee te maken, hè?
Oh. En op de 3e had ik Conrad Berghoef.
Oh.
Leraar op de fiets.
Oh ja.
En, een mooie en verrassende top 3.
Ja. Zo, de katten en de kolder in de kop hier.
Ja, het is even heel druk in huis.
Er staat een kerstboom, dan weet je hoe het met die katten is.
En jullie dan?
Ja, ik moet nog over mijn top 3. Ik ben wel met Koen eens. Ik zat ook een beetje te denken van, wat zijn nu de knallers van het jaar? Hè?
Zoveel echte knallers in de Nederlandse literatuur kan ik niet bedenken.
Nee, klopt. Robert Weelager, ja, misschien komt hij wel in een top 3.
Maar hoort dat boek in een top 3?
Want
ik vond dat een heel prima boekraamsleutel. Maar, ja.
Kijk, alweer.
Oh, help ik, gooit zijn drinken.
Help ik iemand?
Drank
en
Prost!
Ja, mensen.
Zal ik daar wat inschenken dan?
Pas wel bij het boek wat we gaan bespreken.
Maar dit moet toch allemaal gewoon kunnen in een podcast?
Ja, een podcast kan dit zeker.
Ja, Roos is nu aan het deppen.
Hoe langer, hoe beter.
Zo los hebben we het nog nooit gehad, mensen.
Ja, dat krijg je ervan. Nou, nog die kerstboom die ondondert. En dan is het echt helemaal
dat is het echt,
Ja, maar ja, ik woon... Ja, nee, het ging over de top 3.
Ja, en Edmund de Waal ga ik misschien ook in de top 3 zetten. Edmund
de Waal. Ja, dat vond ik ook heel mooi.
Ja, niet zo goed als De Haas niet. Maar
ik vond dit eigenlijk, die brief aan Camoes, vond ik heel, heel mooi, moet ik zeggen.
Ja.
Maar ik weet wel wat ik ga in elk geval met stip op nummer 1 zetten, Maxim Osipov.
Oh ja.
Dat is een hedendaagse Rus.
Dat hebben jullie niet zelf uitgegeven?
Nee, heeft Van Oorschot uitgegeven. Goeie kwam dit voorjaar al uit en ik heb het gelijk gekocht. En pas afgelopen maand gelezen. Fantastisch.
Okay.
Echt fantastisch.
Wow.
Dus ik was heel blij. Nou, nu heb ik in elk geval een...
Nummer 1.
Ja, maar ook een echte.
Ja.
En nummer
2. Waar gaat het boek dan over?
Ja, het gaat... Het gaat over hedendaagse Rusland.
Okay.
Maar die man is een soort hedendaagse Dostojevski, denk ik.
Okay.
Het is heel humoristisch en heel goed geschreven.
Ja.
Ja. Okay. En grappig ook.
En wat vond jij dan, Willem?
Ja, ik ben het wel met jou eens dat ik heel lang moet denken voor ik 3 boeken heb die dit jaar zijn verschenen die ik echt goed vond. Ik heb ook niet zo heel veel Nederlandse literatuur gelezen. Nou, ook de boeken die we voor de Zoomcast hebben besproken. Nee, ik vond Nico Dross leuk. Willem die maar ook maakte.
Ja.
Oh ja.
Ja, maar we hebben hele leuke boeken gehad bij de Zoomcast. Maar...
Ja, maar niet dat het er echt tussen uitsprong van geweldig.
Dat je gaat zeggen, dit is het beste van het jaar.
Wat wij in het begin hebben besproken, dat vond ik eigenlijk het leukst. Dus Jeroen Olieslaags, maar dat is een boek van vorig jaar.
Ja,
maar dat geeft
en,
niet, ja.
En Weitz, maar dat was ook een boek van vorig jaar.
Ja, ik
die vond
het
ook wel leuk.
Ja.
Ja, ik dacht eerst aan Gerda Blaes, maar die is ook vorig jaar verschenen.
Ja.
Maar
Ja, dus als ik echt zou moeten zeggen wat ik dit jaar heb gelezen, dan zijn het boeken van vorig jaar die ik goed vond.
Nee, maar luister, had jij niet Christian Weitz vorig jaar op jouw nummer 1?
Ja,
of, klopt. Of 2 of 3?
In de krant.
Had ik die al gelezen?
Ja, die had je zelfs in je top 3.
Ja, zeker.
Dat is goed van mij. Maar we hebben het pas later besproken, hier.
Nee, we hebben het in november, geloof ik, besproken.
Oh, hebben we het toen al besproken?
Ja.
Oh,
ja.
Okay. Of december. Ja.
Het gaat de tijd toch
maar
snel,
maar dan teer
hè?
Je dus nog steeds op die boeken van vorig jaar. Ja. Nou, dan kun je toch alleen maar concluderen dat het misschien wellicht een beetje een mager literair jaar voor de Nederlandse... Ja, in elk geval
laten
voor
we
de
hopen
Nederlandse...
dat er al dan niet vanwege de pandemie boeken naar voren...
En niemand heeft Jonathan Franzen gelezen?
Nog niet.
Want iedereen, dat wordt overal bejubeld en aangehaald. Okay.
Ja, dat
ik
zal
ook
wel,
nog niet, hoor,
maar ik heb het nog niet gelezen.
Nee.
Ja.
Nee. Nou, na deze zeer lange aanloop...
Verder
tot de
nog
volgende
nieuws.
Keer. Naar een boek wat dit najaar is verschenen en wat wij gaan bespreken. Van een debutant, dat is altijd leuk. En haar naam is Lisa Weda. Zij is naast schrijver ook podcastmaker. Ze doet allemaal toffe dingen met virtual reality. En wij kennen haar in Groningen als presentator van Dichters in de Prinsentuin. Was daar niet een of andere anekdote voor? Of een soort quote?
Wat erg. Maar, zij heeft een paar jaar terug stond ze, ik weet niet wie, aan te kondigen, maar de ene dichter naar de andere. En ze zei, even toppen die shit. En dat zeggen we hier in huis sindsdien ook, even toppen die shit. Maar dat komt door Lisa Weda.
Ja, leuk toch? Nou, heeft ze alvast, die kan ze alvast in haar zak steken.
Ja, nee, dat is een fantastische uitdrukking. Ja.
Nee, Lisa Weda is debutante.
Wat jij, Bart?
Ja, helemaal goed.
Het is echt een buitengewoon literaire.
Kan ook een goede blurb zijn voor op het omslag.
Even nou, bij boek 2. Even toppen die shit.
Even toppen die shit.
Goed motto om elke dag aan de slag te gaan. Ik zei Lisa Weda is debutant, maar een jaar of 5 geleden verscheen er van haar hand al een chapboek bij Wintertuin. Ik weet nooit precies wat het is. Er valt ook van alles uit,
vakantiefoto's.
Dit chapboek.
Wat het is? Nou,
ja, wat
een klein chapboek.
Ja, een soort novelle. Ook klein formaat uitgegeven. Een meesterproef. Ik heb deze gelezen. Jij ook, Roos? Begrepen?
Ik heb het ook gelezen. De Benen van Petrovski.
Ja, wat staat je er nog van bij?
Je zei net dat het een jaar of 5 geleden was verschenen. Maar nee, het ging over Dnepropetrovsk. En daar was ik toevallig net ook geweest. Dus toen dacht ik, waarom heeft ze het over Dnepropetrovsk? Terwijl het nu alleen nog maar Dniepro heet. Maar dat is een beetje...
Weet je ook nog iets over de inhoud van het boek?
Nee, niet veel meer. Ja, ze ging ook op een zoektocht door de stad. Weet jij nog wat? Want jij hebt het...
Vanmiddag wat stukjes herlezen. Okay. Ze bezoekt inderdaad de Oekraïne in ongeveer 2015. En ze reist daar wat rond door het land. En onder andere, dat is vrij uitgebreide scène, komt ze in zo'n leeg cultuurpaleis. Ja. Daar wordt ze dan door iemand rondge... Leid.
Dus
dat is een voorstudie. Of hoe noem
je je herkent wel een aantal elementen. Ook omdat hier een aantal van die familieverhalen al naar voren komen. Het is een. Maar het is dan gewoon een verslag van een hedendaagse reis. En minder de geschiedenis van haar familie en van de Oekraïne.
Ja, je bedoelt in dat boek?
In het chatboek, ja.
Ja,
zeker.
Ja, ik ben ook inderdaad in Dnepropetrovsk in zo'n paleisachtig iets geweest met een gigantisch panorama.
En misschien even leuk om te vertellen. Jij hebt wel een fascinatie met Oekraïne, als ik het zo mag zeggen. Hoe vaak ben je er geweest?
Jaarlijks? Elk jaar sinds 2010. Dus veel, En steeds ook wel lang. Dus een week of 5.
In totaal heb je daar wel een jaar gezeten, zo'n beetje.
Minstens, denk het wel. Ja.
Wat trekt je zo aan om daar naartoe te gaan?
Oekraïne is een heel, heel erg mooi land, maar het heeft heel veel verschillende kanten. Dus het is niet te beschrijven zoals Nederland is. Er zijn berggebieden, het heeft een fantastische mediterrane-achtige kust aan de Zwarte Zee. Wat ik met name mooi vind, zijn de uitgestrekte, eindeloze vlaktes. Ze produceren daar zonnebloemen, zonnebloempitten. Dus wie denkt aan Frankrijk bij zonnebloemen, vergeet het. Want Oekraïne Nou, dat hele land bestaat uit zonnebloemen. Dus nee, het is heel mooi. Het is, ja, de mensen zijn aardig. Er zijn alle vooroordelen die je mogelijkerwijs kunt hebben over een donkergrauw Oostblok, die zijn niet waar. Je hebt steden als Odessa en dat is gewoon, zo'n stad is ontworpen door een Franse architect. Dus het ziet eruit als Parijs, alleen dan met een Middellandse zeeklimaat. Dat is fantastisch.
Wordt ook extra leuk dan om dit boek te lezen over...
Nou ja, dat maakt het wel heel aantrekkelijk. En dat is ook natuurlijk een van de redenen waarom ik dat chapboek van haar gelijk gelezen heb toen dat verscheen. Want als er in Nederland iets verschijnt van een Nederlandse schrijver of een Oekraïner die vertaald wordt, dan lees ik dat uiteraard.
Nou, we zullen merken of je nog wat dingen herkent of commentaar hebt als expert.
Expert?
Nou ja... Van ons vieren, weet je, verreweg
ja,
het meest.
Ja, ja.
Goed, het is zover, jongens en meisjes. De samenvatting, of wat daarvoor door mag gaan. Wat staat ons te wachten in Alexandra van Lisa Weda? Waar gaat het over? Bart.
Dit is een lastig boek om samen te vatten, trouwens.
Heel lastig.
Ja. Heel lastig. Ja, het is een familiegeschiedenis. Punt.
Ja, maar het is een familiegeschiedenis tegen de achtergrond van de geschiedenis van Oekraïne.
Ja, ja, vanaf de jaren 30, denk ik, 1930 tot nu eigenlijk. Ja. Hè? Ook de laatste, wat is het, zes jaar of zoiets.
Sinds dus de omwenteling in 2014 en die Donbass, want het speelt in het oosten van Oekraïne, die Oost-Oekraïne bezet. Je kunt ook zeggen, het zijn separatisten, maar zeg maar dat het bezet is door Russen. Ja, er zijn meerdere lijnen.
Ja, precies. Er zijn meerdere verhaallijnen die een beetje door elkaar lopen. Er is er eentje dat Lisa zelf Lugansk bezoekt. Dus helemaal in het oosten. Dat is in 2018. En daarna gaat ze eigenlijk terug in de tijd. En dan er is een verhaallijn over haar neef Kolja, die in dat gebied woont en die een aantal jaar geleden verdwenen is. En ze gaat eigenlijk min of meer daar naar die plek om te kijken wat er met hem gebeurd is. Om te kijken.
Ja, het is natuurlijk. Ze neemt zichzelf eigenlijk als hoofdpersoon. En zij krijgt van haar oma, haar Oekraïense oma Alexandra, die woont in Nederland. Ja, ik denk, Koen en Bart die vinden het heel erg grappig, maar ik denk, ik vul je even aan.
Ja,
ze krijgt een opdracht met een doek. Een doek waar alle generaties levenslijnen in geborduurd zijn. En die doek moet gebracht worden naar oom Kolja, want oom Kolja die verkeert in het gebied tussen leven en dood. En die vindt pas rust als hij die doek heeft gezien.
Precies.
Zoiets, toch?
Nee, zeker. En terwijl ze daar is, komen eigenlijk het ene familieverhaal na het andere naar boven. Onder andere de hele levensgeschiedenis van haar oma, die ook vrij turbulent is.
En dat gebeurt dan allemaal in een fictief paleis van
paleis,
het volk.
Precies,
en dat is wel cruciaal, want zij reist wel naar Luhansk of wil daar naartoe. Maar ze kan daar natuurlijk helemaal niet komen in die bezette gebieden, want dan kom je niet door als Nederlands meisje. En dan heeft ze een hele... creatieve manier gevonden. Ze valt daar in een akker bij de grens. Of
een soort Alice in Wonderland.
Ja, precies.
Komt
valt ze in
een soort
spleet tussen leven en dood.
Ja,
en daar staat dan...
Om de wereld of zoiets-achtig. Ja,
ja, ja. Ja. En daar treft ze dan ook haar overgrootvader Nikolai. En in dat paleis, dat fictieve paleis... Wat
van de verloren Don Kozak.
De verloren Don Kozak, want haar familie, dat zijn echte Don Kozakken uit die Don-regio daar. Ja goed, maakt niet uit. Maar in dat fictieve paleis, wat een soort symbool staat voor alle idealen die het oude Sovjet-Unie ooit gekoesterd heeft.
Ja.
En ook het...
Stalin.
Al het idealisme, maar ook het is een soort... ook tegelijkertijd een half graanpakhuis. Want Oekraïne is de graanschuur van Europa. Hebben wij geleerd op school.
Wij hebben nog geleerd, Oost-Groningen was de graanschuur van Europa.
Ja, van Nederland misschien.
Nee.
Van Europa.
Dat is ook communistisch, toch?
Ja. Die vreemde meis, die had het ergens vandaan.
Dus.
Maar goed, wat vinden jullie van die opzet? Zo van met dat paleis daar een beetje doorheen dwalen en het...
Ik vond het wel een mooie opzet om zoiets heel fictiefs te nemen. En dan ook een zo'n grootvader te introduceren. Want dat kun je alleen maar op die manier, op zo'n fictieve manier erin brengen. Mm-hmm. Dus dat vond ik wel een ingenieuze manier om niet een verhaal van A tot Z te gaan vertellen. Nee. Maar gewoon, nou ja, je komt iemand tegen in een rare fictieve omgeving. En dat wordt leuker naarmate ze er fictievere elementen in stopt. Tenminste, dat vond ik elke keer als dat gebeurde in het boek, dan vond ik het grappig. Of hoe moet ik het zeggen?
Wat surrealistische scènes. Ja,
als er wat surrealistische scènes in voorkwamen, dan kreeg je even een andere toon. Want wat we nu nog niet heel erg hebben gezegd is, maar dat het wel heel erg aan de zware kant is.
Klopt, ja.
Want het wordt wel heel erg op de alle ellende die je tegen kunt komen in het leven. En dat is daar in Oekraïne nogal erg veel geweest.
Oost-Oekraïne. Ja, Oekraïne in de jaren 30, hongersnood. Ja.
En met de overheersing eerst van de communisten en daarna de nazi's. En dan later, nu met al die komende Russen weer. En je hebt separatisten die daar rondlopen. En het lijkt of er nooit een einde aan die ellende komt. Maar daartussendoor zitten af en toe scènes, en die had ik wel meer willen lezen, moet ik erop bij zeggen, die opeens een andere toon inslaan. En daar vind ik het boek opeens, dan komt het een beetje van de grond. Er zit bijvoorbeeld één scène in waarin ze zich herinnert, terwijl ze in dat paleis zit, een bezoek aan Moskou, opeens dus het standbeeld van Lenin even langs komt lopen. En even in de taxi komt gluren ze van, hoe zit het? En dat vind ik een fantastische scène. Hè? Want
ook luchtig, hè?
En luchtig heb je dan opeens.
Even. Ja, klopt. Ja.
En dat maakt het, dat vind ik het goede eraan. Ja.
Ja.
Dus voor de rest dacht ik, ik moest wel door die zwaarte heen.
Maar lag dat aan de opsomming van, het zijn natuurlijk allemaal familieverhalen en dan worden de bijzondere dingen eruit gelicht. Maar wat je ook krijgt, met name in het begin, en dat vond ik, ik ken die hele geschiedenis van Oekraïne, maar ik dacht, als je die geschiedenis niet kent, dan krijg je wel een gruwelijke hoeveelheid feiten opgedist.
Een
beetje terloops en soms wat ongenuanceerd, want daar is helemaal niet de ruimte voor om in zo'n roman de hele geschiedenis 100 jaar Oost-Oekraïne uit te gaan diepen. En het wemelt van de personages.
Ja, klopt.
Ja. Dus in het begin denk je echt van, allemachtig, wie zijn dit allemaal?
Klopt. Ja, zelfs de stamboom biedt ook niet heel veel houvast.
Nee, maar in de stamboom.
En ze kondigt het ook al aan, hè, voorin. Ja. Een beetje zo van, die naam moet je ook zo interpreteren, dat soort dingen. Het laat meteen
weten.
Ja,
maar
weten.
Snap ik, dat Kolja en Nikolai, die allebei Nikolai heten. Alleen, als je naar die stamboom achterin kijkt, dan denk je, het zal een correcte stamboom zijn van haar familie.
Ja.
Maar de helft van de personages komt in het verhaal niet voor,
nee,
of
klopt,
wordt één keer
klopt
genoemd.
Ja.
En degene die wel in het verhaal voorkomen, in het begin, met name in het begin, is dat zo'n warboel, dat je denkt van, wie
klopt
is wie?
Ja,
en dat komt wel goed, moet ik zeggen. Want ik vond dat het gaandeweg werd het rustiger en ook veel plezieriger om te lezen daardoor. Omdat het eigenlijk gaat ze zich naarmate het boek vordert meer concentreren op die paar personages die er werkelijk toe doen.
Ja.
En in het begin,
ze maakt het de lezer ook niet makkelijk, hè? Al die verhaallijnen en ook natuurlijk die namen van de familie.
Mm-hmm.
Maar ik vind wel heel mooi dat ze het zichzelf ook niet makkelijk heeft gemaakt bij het boek.
Ja.
Want het had natuurlijk een heel recht toe recht aan familiegeschiedenis kunnen zijn.
Ja.
Alleen over die oma, alleen al de deportatie bijvoorbeeld, had ze kunnen nemen. Maar ze heeft echt wel een soort uitdaging gezocht, vind ik, in deze debuutroman.
Nou,
en dat
ik
vind
denk
wel,
ook gewoon echt een heel
knap,
super slimme oplossing.
Ja.
Want zij zal daar naartoe zijn gereisd en gedacht hebben, ik ga mijn familiegeschiedenis achterhalen, maar ze komt er niet door.
Nee, klopt.
En dat je dan zo'n fictief volkspaleis bedenkt en een soort, inderdaad, een soort Alice in Wonderland-achtige constructie, dat vind ik heel goed.
Ja.
En het werkt ook. Koen, die kijkt wat.
Ik
Wat er misschien ook het mogelijke idee erachter is, is dat die geschiedenis zich steeds herhaalt. Hè? Dat die verschillende bezettingen, die lopen dan ook door elkaar, de verhaallijnen en de tijden. En dat kan natuurlijk mooi werken doordat je die parallellen ziet en zo. Maar ja, ik vroeg me ook af, komt dat voldoende over? Weet ze dat ook goed aan elkaar te knopen?
Nou ja, ik vind dat zijn parallellen hooguit misschien dan... Zou ik denken dat de mens een speelbal van het lot is. En in zo'n omgeving, die mensen... Ja, hoe moet ik het anders zeggen?
Ja,
Het is toch, deze mensen willen hebben een eenvoudig boerenleven in beginsel.
Er wordt wel heel erg de nadruk gelegd op de band tussen de mens en de grond waarop leeft.
Ja.
Wat mij... Dat vind ik altijd een beetje... Dat raakt voor mij ook een beetje tegen het fouten soms aan. Zo van wat de separatisten natuurlijk ook in hun nationalistische dromen altijd ook heel erg hebben. Maar dat hebben die gewone Oekraïners ook. Zo, nou, het land en je hoort bij het land en je hoort bij...
Ze moeten niks hebben van West-Oekraïne. Hè? Mensen die daar naartoe verhuizen, dat is wel het ergste wat je kan overkomen.
Is dat zo, Roos?
Ook als je daar mensen spreekt, zijn die ook heel erg met hun geboortegrond bezig?
Nou, weet je, het probleem is, zij heeft het over Friese, haar familie. En dat zijn dom Kozakken. En Friese zijn inderdaad ook heel patriotistisch. Maar
Fries bloed, tjoch op!
Nou, dus. Slava Oekraïne. Eroyem Slava. Nee, die separatisten in Oost-Oekraïne. Er is natuurlijk, je moet bedenken, er zit een deel dat daar al lang woont. Dat zijn die Don-Kozakken, dat is haar familie. Maar er is ook een heel flink deel nu uit Rusland gekomen. Die zitten ertussen. Er zijn een heleboel mensen, dat staat ook wel zijdelings in dit boek, die wel weliswaar in Oost-Oekraïne wonen en nu leven onder, noem het de bezetters. Die mensen die kun je niet horen. Er is sprake in het boek van een referendum van willen wij dit? Nou ja, er is geen keus, zegt oom Kolja. Dus... ik geloof niet dat...
De stembiljetten dat de meerderheid... zijn van tevoren al ingevuld.
Ja, dus je wordt gedwongen voor Rusland of voor zelfstandigheid daar te stemmen. Dus dat ligt natuurlijk allemaal heel erg genuanceerd. En als er in dat boek, West-Oekraïne... In West-Oekraïne, het probleem is waarom de hele tijd worden de andere Oekraïners uitgemaakt voor fascisten, is dat in de Tweede Wereldoorlog in West-Oekraïne het patriotisme dermate levend was en men Oekraïens wilde spreken, dat ze de Duitsers binnengehaald hebben of omarmd. En dat maakt dat Poetin nog steeds heel Oekraïne een fascistisch land noemt. Je kan dat natuurlijk nooit goed praten, maar zo scherp ligt het in Oekraïne volgens mij nu niet. En natuurlijk zijn de Oekraïners geen fascisten en ze denken ook niet over de mensen in de Donbass-regio op die manier. Het is wel zo dat er uit West-Oekraïne best wel veel vechtjassen komen om in Oost-Oekraïne tegen de separatisten te gaan vechten. Dus nationalisme en Oekraïne, dat is wel degelijk een dingetje. Ik heb wel eens op een terrasje gezeten in de buurt of in Oost-Oekraïne. En wij zaten in een plaatsje en dat was zo mooi, 20 kerken. En naast ons zaten twee hooligan-achtige types. En dat bleken scherpschutters te zijn en die rustten even uit, want hun benen waren helemaal kapot geschoten in Donetsk. En die begonnen tegen ons te praten over hoe mooi die kerken toch wel niet waren. En ondertussen lieten ze hun foto's zien van zichzelf. Ik denk, apart.
Maar dat vind ik dus niet zo heel erg eruit naar voren komen. Want het is, binnen dit verhaal is die familie toch wel heel erg het verhaal van een slachtofferschap. Dus het zijn allemaal slachtoffers van de gebeurtenissen, van de geschiedenis, van het lot, zo je wilt.
Ja.
Eigenlijk kunnen ze er niet zoveel tegen doen, want ze zijn altijd de boze buitenwereld die hen altijd weer...
Het overkomt ze steeds.
Ja.
En dan op de een of andere manier blijven ze dan zelf dan ook nog heel erg hangen aan dat idee van we horen bij de grond. En op de een of andere manier matcht dat niet in mijn hoofd of zo.
Maar ik denk dat het voor ons sowieso wat vreemd is, omdat je dat zelf niet hebt. Misschien.
Nou, ik ben een echte Salander.
Ja, maar...
Dat zou ook
maar,
separatist...
Vind jij geen rust ooit als jij niet in Salland wordt begraven? Want ja... Nee, ja. Maar, ja, volgens mij is dat bij ons
ik heb
niet
dat
zo.
Dat een goed punt hoor, Roos. Ja, dat zal er zeker mee te maken hebben. En ook omdat er zit natuurlijk ook zo'n migratiegeschiedenis in. Want die oma die komt dan via deportatie naar Duitsland in de Tweede Wereldoorlog in Nederland terecht. Zonder dat ze daar zelf heel veel keuze in heeft. En ze blijft in Nederland niet per se vrijwillig, maar omdat ze geen andere opties heeft. Ze heeft geen geld.
Ze heeft een man gevonden.
Ze kan niet
liefde, onder andere liefde.
Precies, ja. Dus zij komt ook een beetje tegen wil en dank
dat
in Nederland.
Dat blijft ook een beetje onduidelijk.
Maar haar vader zegt ook, op het moment dat zij gedwongen vertrekt als 18-jarige, zegt hij, als het daar beter is, blijf daar dan.
Ja, dat klopt.
En zij treft toevallig een liefde.
Daar horen we heel weinig over binnen dit
boek. Eigenlijk bijna niets.
En ik vind, ja, Lisa is wel een van de dragende figuren binnen dit boek. Maar ik kom eigenlijk over haar ook heel weinig te weten.
Ja.
Het is allemaal gerelateerd aan wat die familie heeft gedaan. Maar, ja, behalve dat ze een beetje te veel moet drinken af en toe. En,
precies.
Ja, maar dat is geen
maar dat zijn hele oppervlakkige dingen.
Ja, ik vond dat zelf wel jammer. Want ze is zelf de ik-verteller. En dan denk je, je wilt ook haar... hoe zij zich tegenover Oekraïne en die familie verhoudt. En waar zij vindt dat haar roots liggen en zo. Dat wordt inderdaad een beetje buiten beschouwing gelaten.
Ja. Het lijkt me ook een hele benauwende familie als ik dat zo lees. Van, je moet allemaal de binnen passen en meedoen.
Klopt, meedrinken.
Maar dat moesten jullie ook steeds als je er was.
Dat hoort een beetje. Als je ergens wordt uitgenodigd, dan moet je meedoen en meedrinken.
Moet je ook
en
die vieze dingen eten?
Ja, de salo, dat spek. En als je dat weigert...
Maar moest
dan
ook
krijg je ook iets anders. Dan krijg je rauwe eieren.
Maar moest je ook de hersenen uit een vis zuigen?
Goddank niet. Maar ik heb wel in achtertuinen bij Oekraïners rauwe eieren achterover geslagen.
Rauwe eieren?
Ja, rauw, ja. Met een heleboel wodka.
Dan kan het hoort. Geen kwaad. Hè?
Het ontsmet.
Wat vonden jullie van andere personages, bijvoorbeeld die oma Alexandra of die oom Kolja over grootvader Nikolai? Dat zijn een beetje de centrale figuren. Zijn dat
van
mensen?
Oma Alexandra kom je toch behalve het verhaal over haar als jong meisje, weet je ook niet zoveel. Nee. En Nikolai, het zijn eigenlijk allemaal doorgeefluiken. De enige misschien die meer tot zijn recht komt, is die Kolja.
Die worden continu in een soort, omdat dat aparte hoofdstukjes zijn, los van de paleis van de verloren Don Korsak. Heb je een verhaallijn in het heden die wel sterker is, ook wel akeliger om te lezen, moet ik zeggen. Omdat je weet dat het allemaal fout zal gaan. Dus je gaat ook zo naar zo'n eind toe waar dat ook allemaal fout gaat. Daardoor krijg je wel meer een band met zo'n personage in plaats van dat het... bij die Nikolai denk je, het blijft toch een soort fictieachtig iets. Waardoor het ook wel op afstand blijft.
Ja, klopt.
Vond ik ook. En dat vond ik wel jammer. Want juist bij zo'n familiegeschiedenis hoop je dat personages heel erg tot leven komen. En dat je ook met ze mee gaat voelen. Ja. En dan is ook dat leed, al die tragiek die verteld wordt, dat grijpt je dan aan. Maar ik vond dat hier te veel op afstand bleef.
Waardoor, af en toe heb je wel hele mooie stukken. Want ik vind ook dat in dat boerendorp waar ze weg moeten in de jaren 30. Het zijn koelakken. Dus hun huis en hun grond wordt ingenomen en... Over de rest van de bevolking uitgesmeerd. Maar dat zijn hele mooie scènes. En dat zit er wel vaker in. Alleen te kort soms. Of je zou wensen dat dat langer doorgaat.
En ik zou heel erg een soort tegenstem willen horen. Dus vaker... Omdat je continu in die zwaarte zit... zou ik de tegenstem van lichtheid er af en toe... Dus ik noemde al dat van Lenin die van zijn standbeeld afkomt. Dat zijn maar een paar stukjes waarbij je even adem krijgt als lezer. Tenminste, zo ervoer ik het. Ik heb het binnen 3 dagen gelezen, dus dan...
Zit je ook helemaal in een bubbel?
Dan zit je helemaal in een soort zwaartebubbel.
In een soort intimiteitsvacuum.
Doe maar.
Bart.
Gaat het over jouw persoonlijke levenservaring, Bart?
Nee, zeker niet.
En wat misschien ook nog, wat we nog helemaal niet hebben genoemd, is dat er af en toe wij-vertellers, want in het begin was ik helemaal in de war, ik denk wij, dat er nog een oude dom Kozakken-mythe is, dat mensen na hun dood veranderen in een wit hert met een gouden pijl.
Ja, ook op de,
en
ja,
die staat niet alleen dat hert op de voorkant, maar ook steeds tussen de hoofdstukjes in. Ja. En dat die herten, die worden in de loop van het verhaal ook steeds belangrijker. En die krijgen een steeds prominentere rol. Dus oom Nicolai, die kan ook... die is al lang dood, want die is in de jaren 50... Ik moet zeggen, overgrootvader Nicolai. Die is in de jaren 50 al eens overleden. Maar die hangt daar dan dus in dat tussengebied, in dat paleis. En die verandert ook af en toe in een hert. Ja. En als iemand dreigt dood te gaan, dan verzamelen die herten zich er ook omheen. Dus,
het is wel veel allemaal, hè? Ik kan de luisteraar ook denkt, oh jee, wat gebeurt er?
Nou die witte herten met die gouden geweien en die gouden pijlen opeens vandaan? Maar die zijn heel prominent.
Ja, ik vond dat een leuk idee, maar ik vraag me uiteindelijk wel af, hoeveel voegt dat nou toe?
Ik denk dat het gewoon echt is, want het is echt van de Don Kozakken het symbool.
Ja, nee, dat snap ik. Maar wat voegt er toe aan dit verhaal dat zij als verteller
Het gaat erover, het hele boek gaat er eigenlijk over dat zij naar Oost-Oekraïne reist om Kolja zijn rust te brengen. Hij kan niet in de grond liggen waar die is geboren. En hij moet toch op een of andere manier met zijn dood in het reine komen. En dan zijn die herten belangrijk en die geborduurde doek.
Ook dat je weer kunt teruggrijpen op je geboortegrond en je eigen volks.
Ja, en misschien ook rituelen.
Het zijn rituelen en het is een beetje in lijn staan met de generaties. Ja. En wij stammen af van een oud en machtig geslacht, zoiets.
We hebben het ook nog niet gehad over het taalgebruik en de stijl. Daar ben jij altijd wel van, Bart. Hoe vond je dat dit geschreven is?
Nou, de eerste pagina's werd ik heel verdrietig van. Toen dacht ik, als het zo doorgaat, dan komt ze ook aan. En dan is het ook bij de dialoog ook voortdurend snauwt ze en bromt ze en vloekt hij of bromt hij en dat soort dingen. Het wordt dan voortdurend ook wat ingevuld. Ik dacht, dat wil ik nou niet. Volgens mij in een goed boek moet dat juist niet gebeuren. Gelukkig verdwijnt het daarna wel, hoor. Maar het is niet zo dat ik denk van, we zijn hier een enorme stylist aan het lezen of zo. Nee.
Nee, maar het is wat je zegt. Het wordt allemaal beter als je...
Klopt,
je moet die eerste 100 pagina's door en dan valt het een beetje op zijn plek allemaal. Tenminste...
Nou, wordt het ook qua stijl dan beter? Verandert dat echt?
Ja, ik vond het... Nou, nee. Het wordt
wat wil je
qua stijl
zeggen,
niet heel anders, maar...
Niks, was gewoon een
open
vraag. Ja, de stijl is niet heel bijzonder. Het is niet dat je denkt, wat hebben ze... Als ik denk van, heb ik nou zinnen aangemerkt die in de aanmerking komen voor de Tsoenprijs volgend jaar, dan heb ik er geen één
Nee, ik ook niet. Maar tegelijkertijd loopt het allemaal wel soepel. Hè?
Ja, dat vind ik
ook. Het is absoluut.
Echt soepel, ze is wel snelheid in.
En ze kan heus schrijven. Dus dat maar inderdaad, stilistisch hele prachtzinnen voor de Tsoenprijs, nee, die zitten er niet in. Maar dat staat nog steeds niet haaks op dat het wel prima leest en soepel geschreven is. En,
En het viel me ook wel af en toe, dan geeft ze wat beschrijvingen ook van de ruimte of een beetje van de sfeer en zo. Maar op momenten dat niet per se iets toevoegt en juist in dat paleis waar je denkt, daar ben ik nou benieuwd hoe die ruimte er precies uitziet en functioneert, blijft het soms heel abstract waar ze zich nou bevindt. Het is ook een beetje onevenwichtig af en toe of zo wat er wel en niet verteld wordt.
Ja, dat is ook, ze noemt het op een gegeven moment, de plek waar ze is en de tijd, zegt ze, dit is niet meer dan een gat in de tijd voor dromen die nooit werkelijkheid zijn geworden.
Die heb ik ook.
Ja. Ja, dan ben ik lekker het eerst. En die, dat is ook een vloeibaar iets, denk ik, wat ruimte en tijd totaal onduidelijk is.
Klopt.
Dus de ene keer zijn de trappen naar boven, dan gaan ze naar een etage en denk ik, oh, waar komt die etage? Want daarvoor zag je naar het plafond te kijken en zo. Dus
ja,
je hebt geen idee van...
Ja, maar dat is een soort Escher-achtig bouwsel. Of hoe heet het? Ja, Piranesi?
Het is een soort Piranesi-achtig bouwsel.
Maar goed, dat kun je als schrijver
maar
heel mooi
uitvinden. Maar ze beschrijft daar toch wel ook dingen, want ze heeft het over mozaïeken in het begin. En die mozaïeken komen tot leven en er is een zaal waar redevoeringen werden gehouden. En dan gaat ze dat spreekgestoel te beschrijven. En
met de beurs.
Ja.
De knop.
Ja. Dus af en toe gebeurt het wel.
Ja, je hebt een deur en achter die deur en dat wordt opeens een zwembad. Dus op de een of andere manier vloeit dat allemaal in elkaar over, die ruimtes. Dus ja, dan wordt het een beetje fantasy-achtig.
En ik vond dat zelf wel mooi beschreven passages. En dat mis je soms een beetje in de meer historische verhalen. Daar blijft het wat vlak en zit het heel erg op die psychologisering. En dat wil je ook iets meer nog sfeer en ruimte en gevoel bij hebben.
Ja, dat snap ik.
Nou, ik denk dat we richting de afronding kunnen, ons eindoordeel. Het boek kreeg trouwens 4 ballen in de NRC.
Okay.
Zou dat iets te maken hebben met het feit dat het over Oost-Europa en Rusland gaat?
Nee, want dit is niet, de recensie is niet door Krielaars geschreven. Toch?
Nee, Judith IJsseling.
Oh ja.
Meestal bespreekt Michel Krielaars de boeken over Oost-Europa. Dus dit heeft hij aan iemand anders overgelaten.
Ja, maar er is best veel aandacht voor. Hè? Veel interviews in kranten, op tv, radio geweest.
Dat vind ik leuk. Ja. Dat is een debutant, die gun je ook een...
Brommer op zee was ze.
Ja, Brommer op zee was de gast, ja.
Nou ja, dat is eigenlijk dan een droomontvangst, toch?
Ja.
Onthaal in...
Maar ik hoor er geen beus over.
Nee.
Ik weet niet hoeveel mensen het gelezen hebben.
Ja, het is geen Lale Gül-achtig.
Nee. Maar ik bedoel, in NSC, maar in de Volkskrant heeft volgens mij toch geen recensie gestaan. Nee, en Trouw volgens mij ook niet.
In de Volkskrant helemaal geen recensie?
Nee, volgens mij niet. Oh. Volgens mij heeft alleen NSC het besproken, als ik het even zo...
Ja, en wat interviews.
Ja, wel wat interviews hier en daar, maar...
Want Brommer op zee is toch dan ook een fantastisch medium.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ja, je bedoelt, het had ook in alle kranten kunnen staan.
Nou ja, het had gekund.
Maar heeft dat misschien ook te maken met wat jullie zeiden al van... nou, we hebben hier niet een geweldig nieuwe schrijver erbij voor Nederlandse literatuur of zo?
Ik vind dit echt helemaal geen slecht boek.
Nee. En ze doet meer dan andere debutanten. Ja, en ze pakt meer uit, ze durft ook meer.
Ze durft veel meer.
Ja. Dus ik bedoel, daarom vind ik ook dat het dat ze er wel uitspringt.
Zeker. Ja. En het is ook zo, ik denk dat ik haar volgende boek ook wel wil lezen, hoor.
Ja. Gaat ook weer over de Oekraïne.
Zelfs als het niet over Oekraïne gaat. Nee, ik denk dat je wel hier te maken hebt met een talentvol iemand.
Ik moest de hele tijd denken, maar dat dacht ik toevallig bij een ander boek deze week ook, van Frauke Arns, aan Günter Kraas, die ook van die hele lange familieachtige verhalen kan vertellen. En dat zit hier ook in. Dus wat Bart zei, zo van de durf om dat gewoon allemaal te proberen, dat vind ik wel heel erg goed. Dus,
en ook een constructie te kiezen die niet heel alledaags
die niet
is.
Dat vind ik origineel, absoluut. Gewaagd, gedurfd.
Het had ook gewoon chronologisch kunnen zijn, alleen één.
Maar dan waren wij niet iemand. Zo, waren wij minder enthousiast geweest.
Denk ik ook, inderdaad.
En dat de uitvoering niet perfect is, dat vergeven we dan.
Ja.
Nou ja, het is, ik zie het toch als een debuutroman. Ja, ik heb dat...
Heel ambitieus, hè, qua inzet. Ze wil eigenlijk ongelooflijk veel in dit boek proppen.
Ja,
misschien wil ze wel veel te veel in dit boek proppen qua personages en verhalen en hedendaagse tijd. Dus er mag wel wat meer rust in het volgende boek. Maar ja, ik kan ook denken, is een hele familiegeschiedenis. Zitten misschien wel 10 boeken in.
Dat is een mooi vooruitzicht. Er zijn nog tal van verhalen die ook weer op andere manieren verteld kunnen worden.
Ze heeft natuurlijk zelf misschien ook wel eens wat meegemaakt, anders dan haar familie. Dus of ze verzint iets, ook goed.
Nou, dan gaan we het in de gaten houden wat er nog verschijnt van Lisa Weda.
Ja.
Zo, bijna kerstvakantie. Hebben jullie nog leestips voor de mensen thuis met een nieuwe lockdown in aandocht?
Ja, Maxim Osipov. Maar dat had ik al gezegd, zeker.
Ja, als het er niet uitgeknipt is.
Nah. Ik wil nog steeds de Ishiguro lezen, want die laatste Clara en de Zon,
mm-hmm. Ja.
die heb ik nog niet gelezen. En nou, die komt ook in allerlei lijsten.
Ja, die zag ik nog steeds voorbij komen. Ja,
klopt. Wel de geschrijver dus.
Ja.
Ja.
Bart, nog iets op
Jonathan Franzen.
Die wil je nog lezen, toch?
Die wil ik lezen, maar ik weet niet of ik hem nu ga lezen. Het wordt weer een trilogie, dus misschien wacht ik even.
Hij is ook heel dik, hè?
Ja, hij is ook heel dik, inderdaad. Ja. Maar,
en Thomas Bernhard. Er verschijnt lekker veel van Thomas Bernhard het hele jaar door. En dat is natuurlijk altijd leuk. Lachen.
Voor de fijnproevers.
En jij dan?
En Willem dan?
Ik heb Mary van Anne Eekhout lezen.
Oh ja.
Ik ben nu trouwens Nicoline Misé aan het lezen. Ik
die
ben,
nieuwe de vaccin, deel?
Nee,
ja.
Ik ben begonnen aan de eerste.
Bij één. Oh, ja. Oké. Ja.
Ik moet zeggen dat het wel erg vermakelijk is. Ik zeg het niet echt zo enthousiast, maar ik moet zeggen dat het wel erg vermakelijk is.
Oké.
<Okay. laughs> Goed. Nou, met deze leestips kunnen we wel even vooruit, toch?
Ja, zeker. Volgens mij ook. We komen toch in januari gewoon met een nieuw...
Dat sowieso. En de mensen kunnen natuurlijk Alexandra van Lisa Weda. Daar ben je toch ook wel minstens 3 dagen mee bezig, als je Koen mag geloven. Dus dat,
Nou ja, ik heb het uitgesmeerd over een week.
Oh, okay.
Nee, ik ben zondagavond begonnen, geloof ik. Ja.
Goed, dan rest mij alleen nog om wat mensen te bedanken. Koen, Roos en Bart natuurlijk. Egbert voor de techniek, heel fijn. De bezige bij, bedankt voor de exemplaren. Zoom bedankt voor weer een mooi jaar aan Zoomcasts. En we gaan er volgend jaar weer tegenaan. Dus heel graag tot dan. Fijne dagen.